Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze nieuwe dienst, onze eerste Adventszondag vandaag. In het bijzonder wil ik hartelijk welkom heten dominee Heslinga en onze organist Hanno Everaars. De mededelingen die ik heb te doen vandaag zijn er weinig. Het enige waar ik u aan wil herinneren is eventueel een deelname aan een kerstmaaltijd. U kan zich daarvoor bij melden bij Jannie Matke, als mensen daarin geïnteresseerd zijn. Verder zul ik graag met u de dienst aanvangen met Evangelisch Liedboek 454, na het aansteken van de eerste adventskaars door Anneke Howard. Dank u wel.
Goedemorgen, broeders en zusters. Wij zullen als aanvangslied zingen voor deze dienst uit Psalm 84, daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 84, de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. En wat er verder volgt. Psalm 84, 1 en 2. Ja? Nou, dat komt zo dadelijk nog. Maar dat is een beetje een ingewikkeld verhaal, of ingewikkeld verhaaltje. Dat wil ik zo meteen wel even verder even uitleggen. is er nu gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En straks in aansluiting op Votum en Groet zingen wij het Klein Gloria. Bidden wij in stilte tot de Heere onze God. Wij spreken voor deze dienst uit dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Verootmoedigen wij ons voor de Heer onze God en vragen wij om Gods hulp en kracht voor deze dienst. Laat ons bidden. Heer onze God, wij komen aan het begin van deze dienst op deze zondagmorgen in ons gebed bij u. U die de schepper bent van de hemel en van de aarde, u die ook ons mensen geschapen hebt, opdat wij zouden leven tot uw eer. Heer, wij danken u dat u ook in de afgelopen nacht over ons hebt gewaakt, dat wij vanmorgen in gezondheid mochten ontwaken en opstaan, dat wij deze nieuwe dag uit uw hand mogen ontvangen, deze aan u gewijde en geheiligde dag, deze rustdag, deze feestdag, de dag waarop wij als uw gemeente samen mogen zijn in uw huis rondom het licht van uw woord. Wij danken u dat wij elkaar mogen ontmoeten, als kinderen van u verbonden door het geloof in de Heer Jezus Christus, en dat wij u mogen ontmoeten door en in uw woord. Heere God, wij mogen ook daarin uw liefde voor ons opmerken, dat u ons uw woord gegeven hebt, als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad, als een reisgids op weg naar de eeuwigheid. Heere God, hoe groot is uw liefde voor ons mensen, en wie zijn wij dat wij uw liefde, uw goedheid en uw trouw hebben verdiend? Als we denken aan onszelf, aan ons eigen leven, zoals het geweest is, ook in de week die achter ons ligt, dan willen wij u belijden dat we niet altijd zo hebben geleefd zoals u dat van ons vraagt, als kinderen van het licht in deze wereld. Wij belijden voor u alles wat verkeerd was in ons leven, al onze zonden in woorden, daden en gedachten. En wij vragen u, wilt u ons alles wat niet goed was ook genadig vergeven? Wilt u ons met uw geest vervullen en bezielen? En wilt u ons ook op deze morgen in alle dingen nabij zijn? Help ons bij het spreken en bij het luisteren. En wilt u ook ervoor zorgen dat ook op deze morgen ons geloof in u maar voor een gevoed en gesterkt. Maar geef ook bovenal dat alles in deze dienst mag zijn tot uw eer. Wij vragen daaruit genade om Jezus Christus wil. Amen. Mogen de Almachtige God ons genadig zijn, ons onze zonden vergeven en ons leiden op de weg van het eeuwige leven. Amen. Hoe de weg naar de eeuwige toekomst eruit ziet, wordt ons op verschillende manieren in het woord van God duidelijk gemaakt. En vanmorgen willen we horen wat de apostel Paulus daarover geschreven heeft in zijn brief aan de Romeinen, het 13e hoofdstuk, de versen 8 tot en met 10. De apostel Paulus die schrijft hier: zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren, en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Dan zijn we nu aan Psalm 100 toegekomen. En ik stel voor dat wij Psalm 100 nu samen gaan zingen, alle vier versen. Psalm 100. Psalm 100 terug te komen, organist. Ik had Psalm 100 bedoeld voor het zingen voor de dienst. Dus maar toen we dat andere lied, of tenminste, er is ook een lied wat niet doorgegeven is. En toen denk ik, nou dan gebruiken we daar Psalm 100 voor. Maar u hoeft nou niet meer te schrikken, want we gaan nu gewoon de volgorde verder vervolgen zoals we hier achter ons hebben. Is de bedoeling tenminste. Dus dan komt u niet weer voor verrassingen te staan. Hoewel dat op zichzelf natuurlijk ook niet zo erg is soms. Als het maar leuke verrassingen zijn. Wij zullen een Bijbelgedeelte gaan lezen. En wij lezen uit het Nieuwe Testament 2 Petrus hoofdstuk 1 daarvan de versen 3 tot en met 11. In aansluiting op de voorlezing van dit Bijbelgedeelte zingen wij dan straks gezang 445, daarvan alle versen. 445, daarvan alle versen. Wij lezen de tweede brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 3 tot en met 11. De apostel Petrus schrijft hier: zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Tot zover. De tekst waar wij vanmorgen over willen nadenken is uit de tweede brief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, daarvan de versen 5 tot en met 7, waar Gods woord zegt: maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver, door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde, en door de broederliefde de liefde jegens allen. Tot zover. Wij zullen zo dadelijk in aansluiting op de verkondiging zingen gezang 474, daarvan alle versen. Gezang 474, daarvan zingen wij zo dadelijk alle versen. God roept ons, broeders, tot de daad. Ik kan niet zo'n verschil proeven met het Friese water, maar ik ben geen expert, maar het is wel goed in ieder geval. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, voor de dienst is de eerste adventskaars aangestoken en dat herinnert ons aan de tijd waarin wij nu leven, de tijd voorafgaande aan het kerstfeest. De tijd waarin wij denken aan de advent, de komst van Christus in deze wereld. Wij denken als gemeente van het Nieuwe Testament natuurlijk ook aan de tijd die zal komen, aan de grote dag waarop de Heer Jezus weer terugkomt. De Bijbel zegt: als de Heer Jezus weer terugkomt op aarde, zal hij dan ook het geloof vinden. En wij kunnen onszelf ook afvragen: hoe zal het met mij zijn op die grote dag, op die onbekende morgen? Hoe zal het met mij worden? Hoe is het met mijn geloof gesteld? Vandaag willen we eigenlijk erover nadenken hoe wij ons als gelovigen op die grote dag kunnen voorbereiden. Wat onze houding behoort te zijn als de Heer Jezus weer terugkomt. Er zijn veel mensen die zeggen: als je in de Heer Jezus gelooft, dan hoef je nergens meer druk over te maken, dan komt alles wel goed. En ten diepste is dat natuurlijk ook waar, dat is juist. Maar dat betekent niet dat je als gelovige dan eigenlijk altijd maar wat passief zou kunnen blijven. De Heer Jezus die heeft ons ook heel duidelijk geleerd: strijd om in te gaan door de enge poort. Dat gaat niet vanzelf. Daar is strijd voor nodig. En de Heilige Schrift leert ons ook dat het geloof de wortel is waaruit een geweldige boom kan groeien. Een boom die vruchten voortbrengt. Die vruchten zouden we kunnen noemen de goede vruchten van de geest. Een goede boom brengt goede vruchten voort, heeft onze Heiland gezegd. Dat betekent dat geloof, dat moet ook ergens in naar voren komen. Als je altijd maar met bijbelteksten strooit en je bent niet bereid om een ander te helpen, wat voor inhoud heeft dan zo'n geloof? Aan het geloof, daar behoort iets toegevoegd te worden. En wat dat allemaal is, dat kunnen we ontdekken in de tekst waar wij vanmorgen over willen nadenken. Het is een klein gedeelte uit de tweede brief van de apostel Petrus. Petrus die noemt zich in deze brief een getuige van het lijden van Christus. Petrus is erbij geweest toen de Heer Jezus daar stierf aan Golgotha's kruis in onze plaats. Petrus is ooggetuige geweest en daarom zijn zijn woorden betrouwbaar. De Heilige Schrift leert ons ook dat Petrus bij het schrijven van zijn brieven geïnspireerd geworden is door de Heilige Geest. En daarom geloven wij dat alles wat in de Bijbel opgetekend is, dat er niet zomaar woorden van mensen zijn, maar dat dat allereerst het woord van God is. Woorden waardoor de Heere God ook iets tegen ons te zeggen heeft in onze tijd. De apostel Petrus heeft twee brieven geschreven aan de vreemdelingen in de verstrooiing, zoals hij ze noemt. Dat zijn Joden en heidenen die tot geloof in Christus gekomen zijn. Zij wonen in de verstrooiing, dat wil zeggen zij wonen her en der verspreid in Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. Die gelovigen worden vreemdelingen genoemd, omdat de gelovigen in deze wereld verkeren als in een vreemd land, omdat zij uiteindelijk hun burgerschap in de hemel hebben. Zij zijn onderdanen van het Koninkrijk van God en voor hen is de Heer Jezus de grote koning, voor wie eenmaal alle knieën van alle volken zich zullen buigen. Petrus die schrijft aan de gelovigen in Turkije een brief, omdat hun geloof ingezakt is, zou je kunnen zeggen. Het is verflauwd geworden. En daarom wil hij de mensen aansporen om toch te blijven wandelen in het spoor waarin de Heer Jezus hen voorgegaan is. Eenmaal zijn ze tot geloof gekomen. En wat waren ze toen enthousiast, wat waren ze geestdriftig. Maar langzamerhand is het allemaal wat weggezakt. Hun leven is er niet gemakkelijker op geworden toen ze tot geloof zijn gekomen. Slaven die christen zijn geworden, worden door hun meesters onrechtvaardig behandeld. Vrouwen die tot geloof zijn gekomen, worden getreiterd door hun mannen die niet gelovig geworden zijn. Het leven van de gelovigen wordt in die tijd bemoeilijkt, omdat ze niet mee willen doen bijvoorbeeld met de verering van de Romeinse keizer en met allerlei seksuele uitspattingen uit die tijd. Daarom worden ze gepest en belachelijk gemaakt. En als er een ramp gebeurt of als er een misdaad wordt gepleegd, dan krijgen zij heel gemakkelijk de schuld. De gelovigen vragen zich daarom wel eens af, is dat nou het geloofsleven? Ze zijn misschien wel teleurgesteld, omdat ze dachten, als je gelovig geworden bent, dan gaat het goed, dan kun je altijd blij zijn, dan gaat je leven als het ware over rozen. Ze zijn erover teleurgesteld dat ze als gelovigen zo'n zwaar leven moeten leiden. En dan beginnen ze te twijfelen. Zou er wel een God bestaan? Zou hij wel met mij mee kunnen voelen in mijn eigen situatie, in mijn verdriet, in mijn moeite en zorg? En dan voelen ze zich weer aangetrokken tot het vroegere leven, dat zondige leven wat ze eerst hebben geleid. Omdat hun geloof is ingezonken, wijst de apostel Petrus hen in de eerste plaats op de genade die ze van de Heere God hebben gekregen en op de heerlijke erfenis die hun in de hemel wacht. Petrus maakt duidelijk dat het lijden dat ze meemaken dient tot loutering van hun geloof en dat dat lijden uiteindelijk maar van korte duur is. Petrus wijst hen op de verschijning van Christus en wat hun dat allemaal zal brengen. Hij wekt hen op om hun hoop op God te blijven stellen. Hij spoort hen aan tot een vrome levenswandel. Wat hun door de zondige wereld aangedaan wordt, dient tot beproeving van hun geloof. En zij moeten bedenken dat Satan, de tegenstander van God, alles in het werk blijft stellen om hen van het geloof af te brengen. En Satan die werkt ook in onze tijd. Hij probeert ook in onze tijd ons steeds weer te ontmoedigen. In hun lijden moeten ze de Heer Jezus voor ogen houden. Petrus zegt tegen de gelovigen in Turkije en daarin ook tegen ons: denk er eens aan wat de Heere God je allemaal heeft beloofd. Bedenk hoe bevoorrecht je bent dat je door de Heere God geroepen bent, dat je tot geloof mocht komen, dat je biddende ouders gehad hebt en dat je deel mag krijgen aan de goddelijke natuur, dat wil zeggen aan het nieuwe leven door de verbinding met Christus. Zijn leven, zijn kracht werkt in je hart. Zijn geest woont in je. En wij mogen ook in onze tijd als gelovigen steeds bedenken alles wat de Heere God ons heeft beloofd. Hij heeft ons beloofd dat er vergeving is, vergeving van al onze zonden door het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Wat een machtig, wat een heerlijk evangelie is dat. Dat je mag weten, ik ben een zondig mens, maar aan de andere kant ben ik toch een kind door God bemind. De Heere God heeft ons beloofd dat als we tot geloof zijn gekomen, dat we dan een nieuw leven mogen leiden in Christus. En dat houdt heel wat in. Dat houdt in dat we de dingen gaan zien zoals Christus ze ziet. Dat we mensen gaan beoordelen zoals Christus ze beoordeelt. Dat we bewogen worden met zieke mensen, mensen die verslaafd zijn geraakt, mensen die grote moeilijkheden kennen in hun leven, zoals Christus met hen bewogen geweest is. De Heere God heeft ons tenslotte het eeuwige leven beloofd, dat we eenmaal voor eeuwig bij Hem mogen zijn. En dit leven is een voorbereidingstijd voor de eeuwigheid. De Heere God geeft ons al deze rijke beloften met een doel, namelijk dat we Christus zullen navolgen. De Heere God vraagt van ons dat we zijn beloften aannemen en dat wij in het geloof leven aan zijn hand. En wat hoort daar nu allemaal bij? Aan het geloof behoort iets toegevoegd te worden. In de Statenvertaling komt dat nog duidelijker naar voren dan in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap dat we zojuist hebben gebruikt. In de Statenvertaling lezen we: voeg met alle ijver bij uw geloof de deugd, bij de deugd de kennis, bij de kennis de matigheid, bij de matigheid de leidzaamheid, bij de leidzaamheid de godzaligheid, bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Petrus heeft het over ijverig met je geloof bezig zijn. Als we daaraan denken, hoe vaak worden we dan niet afgeleid? Elke dag moet je jezelf ertoe zetten om ook iets aan je geestelijk leven te doen. Hoe vaak gebeurt het niet dat je denkt, vandaag wil ik eens rustig een stukje uit de Bijbel lezen en daar voor mezelf over nadenken. En dan gaat plotseling de telefoon of er wordt gebeld, iemand is aan de deur en je gaat weer mee in de stroom en in de jacht van iedere dag. En zo vliegen de dagen voorbij. Veel mensen zeggen misschien wel eens, die stille tijd waar tegenwoordig zo over gepraat wordt, daar kom ik eigenlijk helemaal niet aan toe. Daar heb ik het in mijn leven veel te druk voor. Maar zou de enige reden dat je daar niet aan toe komt niet kunnen zijn dat er in je leven een gebrek aan discipline is? Als het erop aankomt, heeft ieder van ons de tijd ervoor. Als wij voor allerlei dingen tijd nemen, voor het volgen van televisieprogramma's, tijd om iets aan sport te doen, tijd om te knutselen en te praten, dan moeten we toch ook tijd kunnen vrijmaken om aandacht te geven aan onze ziel. Discipline is voor een christen belangrijk. Een van de meest opvallende dingen uit de dagboeken van de grote mensen uit de kerkgeschiedenis, zoals Jonathan Edwards en de gebroeders Wesley, is dat ze dagelijks tijd reserveerden voor de Heere God en zijn koninkrijk. De apostel Petrus geeft ons als het ware een lijstje dat we behoren toe te voegen aan het geloof. Hij zegt, voeg bij uw geloof de deugd. Met deugd wordt hier kracht, energie bedoeld, de heilige dapperheid, waardoor je je niet laat verleiden tot verkeerde dingen. Petrus zegt tegen de geadresseerden, u hebt geloof, daar is geen twijfel over. Maar u moet wel energiek blijven en veerkrachtig. Bij het geloof en de deugd moet je ook kennis toevoegen. Met geloven alleen ben je er nog niet. Je moet ook weten hoe ziet het christelijk leven eruit. En daar is kennis voor nodig. Bijbelkennis en kennis van de Heere God door de band met Christus. Alleen door regelmatig en nauwgezet het woord van God te lezen en overdenken, gaan we steeds beter begrijpen wat het geloof betekent. Door je Bijbelkennis te vergroten, ga je onwillekeurig steeds meer regels toepassen die de Heere God in zijn woord ons voorhoudt. Zoals bijvoorbeeld vriendelijk zijn en je toeleggen op de gastvrijheid. Wij moeten ook leren welke gevaren er om ons heen zijn. En wij moeten leren onderscheiden als er vervelende dingen gebeuren. Of dat misschien ook een poging van de Satan van de duisternis is om het licht uit te doven. Het volgende wat Petrus noemt is matigheid of zelfbeheersing. Het betekent dat we in alle onderdelen van het leven proberen matig te zijn. Zelfs eten en drinken valt daaronder. Onmatigheid, daar hebben we vandaag ook mee te maken met de gevolgen die dat kan hebben. Onmatigheid, oftewel hebzucht en geldzucht, grenzeloze hebzucht en geldzucht, dat waren uiteindelijk ook de veroorzakers van de kredietcrisis. Daarom is het goed om met Gods hulp je te matigen en tegelijk te bedenken dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Zelfbeheersing is elke dag nodig. Denkt u maar aan het verkeer. Denkt u maar aan de omgang met allerlei mensen. Ook de grote mannen en vrouwen uit Gods Koninkrijk hebben altijd hun best gedaan om overdaad te vermijden. Vervolgens noemt Petrus leidzaamheid, ofwel de volharding. Wij moeten dat toevoegen aan het geloof elke dag opnieuw. Leidzaamheid, dat wil zeggen, zonder te zeuren, het lijden, de pesterijen en de tegenwerking om je geloof te verdragen. Leidzaam wil zeggen, met Gods hulp de moeilijkheden in je leven doorstaan. Je hart bij God uitstorten en je teleurstelling en verdriet aan Hem bekendmaken. Vervolgens wordt godsvrucht genoemd. Godsvrucht is godvrezendheid, eerbied voor de Heere God en zijn woord. Die eerbied brengt ook gehoorzaamheid aan de Heere God mee, en dat uit zich onder andere in een trouwe kerkgang. Bij het geloof behoort eveneens de broederliefde gevoegd te worden. De broederliefde, dat is de liefde voor de broeders en zusters in het geloof in de Heer Jezus Christus, omdat zij kinderen zijn van dezelfde hemelse Vader, omdat ze dezelfde heiland volgen, omdat zij reizigers zijn naar hetzelfde vaderland, omdat zij erfgenamen zijn van dezelfde erfenis. Liefde behoort niet alleen uit te gaan naar de huisgenoten van het geloof, maar uiteindelijk naar alle mensen, zegt Petrus. Wij behoren ook behulpzaam, vriendelijk en meelevend te zijn voor hen die de Heer Jezus in hun leven nog niet hebben leren kennen. En als wij zo ons best doen met Gods hulp en in zijn kracht om aan dat geloof toe te voegen wat de apostel Petrus ons schrijft, dan zal ons, zegt de schrift, ook rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Wat een rijkdom, wat een genade, als de Heere eenmaal tegen u en mij zal zeggen, Komt gij gezegenden en beërft het koninkrijk van God. Laten wij ons er daarom op toeleggen, met Gods hulp, om ijverig toe te passen wat Gods woord ons voorhoudt. Daarom, voorwaarts, christenstrijders, drukt uw koningsspoor, met zijn heilige kruisvaan gaat ons Jezus voor. Amen. Wij willen samen nog danken en bidden. Hemelse Vader, wij komen opnieuw in ons gebed bij u. Wij danken u voor dat machtige, dat heerlijke middel van het gebed dat u ons gegeven hebt. Dat wij elk moment van de dag en van de nacht bij u mogen komen om ons hart bij u uit te storten. En Heere God, wij krijgen niet altijd alles wat we graag zouden willen, maar u wil ons wel uw vrede schenken in onze harten en u wil ons met uw geest vervullen, zodat wij ook in staat zijn om te leven als volgelingen van de Heer Jezus Christus. Heere, wij danken u voor de verzen die wij in deze dienst mochten zingen, voor de moed en de kracht die u ons ook daarin hebt willen schenken. Wij danken u bovenal voor de rijkdom van uw heilig en betrouwbaar woord, dat wij ook op deze morgen mochten horen en overdenken. Heere God, wij hebben erover nagedacht wat aan ons geloof toegevoegd behoort te worden, zodat het ook merkbaar is in de wereld om ons heen, zodat ook in ons leven vruchten kunnen gaan groeien. Maar Heere God, wij beseffen ook dat wij in al deze dingen van u afhankelijk zijn. En wij bidden u, wilt u ons ook allemaal dat geloof schenken in u, dat geloof dat de wereld overwint, dat geloof dat uitzicht biedt op de eeuwige blijdschap die er is in u. En als we denken aan onszelf, dan moeten wij u ook bekennen, Heere God, niets dan zwakheid vindt gij in mij. Maar Heere, wij mogen weten dat met Christus wij op overwinningsgrond mogen staan, dat wij met uw hulp en in uw kracht ook kunnen leven tot uw eer. En wij bidden u, wilt u ons dagelijks met uw geest vervullen en bezielen, zodat mensen ook aan ons kunnen merken, aan onze woorden en aan onze daden, dat wij bij u horen, dat wij in leven en sterven het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus, gekocht en betaald met zijn kostbaar bloed. Wilt u ons zo zegenen en tot een zegen stellen? Heere God, wilt u onze dank aannemen met zoveel ook hier in de gemeente die blij en dankbaar zijn voor weldaden en zegeningen die ze van u mochten ontvangen. Wij bidden u voor de zieken thuis in het ziekenhuis of in het verpleegtehuis. Mocht het zijn, wil u nog genezing schenken aan de zieken. Maar geef aan de zieken en hun familieleden ook bovenal dat ze u mogen kennen als de schuilplaats in hun leven. Wij bidden u om troost voor hen die verdriet hebben. Wij bidden u om hulp en kracht voor hen die leven te midden van zorgen en spanningen. Wilt u uitkomst geven waarom uitkomst gebeden wordt? Heere, wij dragen ook deze wereld aan u op, deze wereld waarin zoveel nood is. Wij denken aan de mensen in Oost-Congo die op de vlucht zijn geslagen vanwege geweld. We denken ook aan wat er in Mumbai in India gebeurd is. We denken aan Irak, aan Afghanistan, aan het Midden-Oosten, aan zoveel plaatsen waar het onrustig is. Heere God, wij bidden u, wilt u zich ontfermen over de mensen die daar wonen, de mensen die daar lijden. Wilt u hen omringen met uw liefde, met uw goedheid en met uw kracht. Wilt u zegenen al het werk wat gedaan wordt om mensen in nood te helpen. Wilt u met ons zijn op deze zondag en ook in de week die voor ons ligt. Wilt u ons blijven leiden aan uw hand en geef ons dat wij onze reis mogen vervolgen met de blijdschap en met de zekerheid van het geloof, dat het ook voor ons werkelijkheid mag zijn, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Amen. Wij zijn aan de collecte toegekomen. U hebt gelegenheid uw gave daarvoor te geven. Dan wil ik na de collecte de geloofsbelijdenis voorlezen en daarna zullen wij het slotlied zingen. Dat is gezang 477. Gezang 477 is het slotlied. En dan hebt u nu gelegenheid om uw gave voor de collecte te geven. Wij willen ons geloof belijden door in te stemmen met de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel en ieder van u spreken voor zich. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de toekomende eeuw. Amen. Ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Ik wens u nog een fijne zondag.